veel te snel. Goedenavond. Oeh, bliksem. Hij staat wel heel hard. Ik zal hem een beetje verder van mijn mond houden, anders schelt het door de oren. Beste mensen, allemaal hartelijk welkom. Het is een hele tijd geleden. Ik las net 4 april, het was bij mij alweer verdwenen, maar 4 april was de laatste inspiratieavond. Allemaal hartelijk welkom om deze ene laatste inspiratieavond van dit jaar. Het is een hele lange zomerstop geweest, en wat mij betreft ook een hele natte zomerstop geweest met heel veel slakken en andere ellende. De tuin van mij in ieder geval is alweer behoorlijk op zijn retour. En misschien moet het al wel een beetje winterklaar gemaakt worden, maar ja, de geluiden van de laatste jaren zijn dat je dat helemaal niet moet doen. Dat je de tuin lekker moet laten zoals die is, alle zaaddozen er bovenop staan. En er komen nog wat meer mensen. Komt u verder. Komt u verder. Van harte welkom. Geeft helemaal niks. Want natuurlijk, het dierenleven wil ook wat in de winter. De zaaddozen worden lekker opgepeuzeld, de schuilplaatsen zijn aanwezig enzovoort. Ook paddenstoelen houden natuurlijk, en daar gaat het vanavond over, van dood materiaal in de tuin, plantenresten, houtresten en dergelijke. En we gaan dat vanavond met onze kenner op dit gebied gaan we dat bekijken. Dan gaan we ons laten inspireren. En ik wil graag uw aandacht voor Menno Boomsluiter. Hij is onze inspirator van vanavond. En ik ben heel benieuwd wat hij ons te vertellen heeft over het prachtige onderwerp, het thema paddenstoelen. En ik verwacht prachtige foto's. Want ik heb net gehoord dat mevrouw fotograaf is op het gebied. Nou ja, hij ook, oké. Dus ik ben heel benieuwd naar de foto's. Ik heb zelf ook wel eens wat bijzondere pad. Nou, bijzonder, helemaal niet bijzonder waarschijnlijk, maar de koraal. Koraalzwam. Ik wist niet wat ik zag wat er uit zo'n boom kwam. Schitterend mooi. Dus ik ben heel benieuwd naar de diversiteit in de foto's. Heel veel plezier allemaal en mag ik u aandacht voor Menno.
Dank u wel voor de intro. Oh, ja, dat moeten we ook nog vragen. Ja, ik weet niet of het nodig is, maar laat ik het maar doen. Duidelijk, dat is mijn naam, Menno Boomsluiter. Ik hou me al zo'n 30 jaar bezig met paddenstoelen. En dan verga je inderdaad wat kennis. En daarvoor ben ik ook nog wel eens gevraagd door deze en gene krant. Ik heb meegedaan met Vaders Vroege Vogels een keer of 5. Dat was heel leuk. En ben op andere manier ook wel eens op televisie geweest. Maar dat is, ja, dat krijg je dan als je wat meer weet dan de gemiddelde. Je steekt je kop boven het gras en dan komt er meteen iemand vragen van hoe zit dat. Vanavond hebben we de show in 2 delen. Ik laat u eerst iets over paddenstoelen in het algemeen en zien en hoe dat nou zit met die paddenstoelen na de pauze. En ik weet dat er een stekjesavond is, dus daar moet ik ook rekening mee houden. Zal ik ook iets laten zien over de paddenstoelen die jullie niet zo leuk vinden in de tuin. Er zijn allerlei ziektes, meeldauwen, allerlei roesten. Er komt van alles voor op planten en struiken. En dat is niet leuk, maar het is misschien wel leuk om het eens van heel dichtbij te zien. En het is niet jullie plant op dat moment, maar een plant die ik ergens anders gefotografeerd heb. De foto's, voor zover er geen naam onder staan, heb ik die gemaakt. Dan weet je dat ook. Ik heb zoveel mogelijk de auteurs vermeld van de foto's die ik gekregen heb of geleend heb. Wat gaan we zien? Nou, wat zijn paddenstoelen? Dat is duidelijk. Dat is het onderwerp, dat is het hoofdonderwerp. Het verschil tussen paddenstoelen en schimmels. En dan is de vraag van, vind je paddenstoelen alleen in het bos op de Veluwe of vind je ze ook elders? paddenstoelen hebben sporen, hè? De voortplanting van sporen. Hoe zit dat dan in grote lijnen, hoor? Ik ga daar niet zo heel erg diep op in. Maar het is toch wel een interessant onderwerp. Ik heb een aantal bewegende beelden meegenomen ook. En die hebben we net getest. Die moeten dus werken. We gaan het zien. Twee grote verschillen bij paddenstoelen. Hoe zit dat? Wat bedoel ik daarmee? Hoeveel soorten zijn er? Dat is ook wel interessant. Want dat is nogal wat. Maar hoeveel is dat dan? En dan gaan we nu met het eerste onderwerp. Wat denken we aan als we over paddenstoelen hebben? Want iedereen heeft daar wel een beeld bij. Bijvoorbeeld met die rode en witte stippen. De vliegenzwam, dat is een hele bekende uiteraard. Maar er zijn er natuurlijk meer. Kijk, dit is rode en witte stippen. Bij ons allemaal bekend. Ik had een iemand die vroeg mij gisteren van... Ik wil ze fotograferen. Maar ik zie nergens vliegenzwammen. Hoe kan dat nou? Vliegenzwammen hebben een koude prikkel nodig. Dus als je een paar nachten achter elkaar echt koude hebt, zoals vannacht, hè, vannacht wordt koud, morgennacht ook, dan krijgt de vliegenzwam een prikkel van, nu moet ik die paddenstoel gaan maken. Heeft dus niks te maken met de maximumtemperatuur overdag, maar wel met de minimumtemperatuur 's nachts. Maar ja, dit zijn ook paddenstoelen, hè? En dat ziet er heel anders uit. Even kijken, doet die het? Ja, hij doet het niet. Hij is aangesloten. Doe ik het gewoon met de vinger, ja? Moreeljes, die zijn nog een beetje bekend, want die kan je eten. Die kan je ook zelfs kopen en bij de grootgrutter gedroogd en al. Maar het vingerhoedje bijvoorbeeld, een heel leuk paddenstoeltje. Ongeveer zo groot. En dat vind je in de Flevopolders. Maar de voorjaarskluifzwam, dat is nou een paddenstoel. Die kan je hier rond Heerden ook vinden. Die vind je ook rond Heerden. En die houdt, die heeft een verbond met grove dennen. En die kan je dus in het voorjaar vinden. Dit zijn allemaal voorjaarspaddenstoelen. Maar dit zijn ook paddenstoelen. En dat ziet er toch al aanmerkelijk anders uit dan wat we gewend zijn. De fraaie knots. Want je moet niet voorstellen dat ik hier doorheen waad, kniehoog. Maar dit zijn paddenstoelen die ongeveer zo hoog zijn. Hè? Een centimeter of nou vijf, dan heb je het meestal wel gehad. De fraaie knotswam is schrale bermen. De amethystknotswam, die is wel erg zeldzaam hoor. Maar op Texel, bij Oude Schuld staat hij. En deze komt hier ook wel voor. Die kan je hier toch wel regelmatig vinden. Dat is de rupsendoder. Dat is dus een parasiet op nachtmotten. En die sporen komen op die rups, die neemt die mee. En dan als die gaat verpoppen, dan krijgt die schimmel zijn kans. En dan op een gegeven moment komt er zo'n ding uit de grond op de pop. En die rups komt natuurlijk nooit meer uit, dat wordt geen vlinder. Maar dat is een vrij algemene paddenstoel. Weer iets anders. Dit zijn ook paddenstoelen. He, dat ziet er toch aanmerkelijk anders uit. Truffels. Deze truffel is uit de gemeente Heerde. Die heb ik daar gefotografeerd. Maar dit kan je hier ook vinden. Ik kan ze alle drie hier vinden. De gewimperde aardster. Het leuke van die gewimperde aardster is dat die heel lang zichtbaar blijft. De meeste paddenstoelen, ja, een paar dagen, een week en dan zijn ze weg, hè. Maar die gewimperde aardster die verdroogt. En die kan je 6 maanden later nog vinden en herkennen als een gewimperde aardster. Maar je hebt ook de kleine aardappelbolvest. Iedereen kent die grote gele aardappelbolvest natuurlijk. Hè, die je op dit moment overal ziet. Maar je hebt ook een kleine aardappelbolvest. En je hebt er nog veel meer. Ik geloof dat als je het hebt over dit soort bolvesten en dergelijke. Nou, dan heb je zo 20 soorten bij elkaar in Nederland. Bekerzwammen, die vind ik zelf persoonlijk heel erg mooi. En ook dit is niet zo'n grote halve ton of zo, maar het is een dingetje wat zo groot is. Hè? Niet te veel van voorstellen. Maar ze komen in het voor- en het najaar voor. Er zijn zo'n 45 soorten in Nederland. Nou, en die hebben allerlei kleuren en vormen. Deze die geeft die melk ook. Als je hem afsnijdt, dan komt er een soort witte melk uit. Maar je hebt er ook, als je die doorsnijdt, dan komt er een paarse melk uit. Een blauwachtige. Dus allerlei vormen die ook weer allerlei levenswijzen hebben. En vindbaar hier. Nou, dit is een... Ja, het is toch eigenlijk iets dat trekt me altijd wel aan. Niet om de stank trouwens hoor. Niet te harde mensen. Niet te harde. De tralie stinkt van. Een hele bijzondere die met bamboe meekomt. Mensen die bamboe in hun tuin hebben moeten er van nu af aan toch iets beter naar die bamboe kijken. De bamboe wordt geïmporteerd vanuit Italië. Ja, die groeit daar op het land. Die wordt eruit gesplit in een pot gedouwd en die gaat op transport naar Nederland. En dan jaren later duikt die paddenstoel opeens op. En ik heb daar een kaart van gemaakt. Ik heb met allerlei mensen gesproken die bamboe in de tuin hadden. Ik heb met de bamboe-importeur gepraat van waar komt dat spul vandaan. En ik was dus in Alphen aan de Rijn bij Avifauna voor Vaders Vroege Vogel. Want ze hadden daar de bamboe helemaal afgemaaid. En toen kwamen die dingen plotseling tevoorschijn. En ze komen niet dan plotseling tevoorschijn. Ze hadden ze nooit gezien, want die bamboe stond er. Hè? Maar dat is dus een zeldzaam dingetje. En dat is dus een... Ja, het is een exoot, noemen we dat dan. Hè? Die hoort hier eigenlijk niet thuis. Deze is een heel apart geval, de inktvisswam. Want de inktvisswam komt uit Australië. En die is vanaf de Eerste Wereldoorlog, einde Eerste Wereldoorlog, is die in Europa. En dat is eigenlijk een heel leuk ding, want die heeft zich heel langzaam uitgebreid en vanaf 1970 is die ook in Nederland gevonden. En bepaalde plekken kan je hem vinden. Bij Brummen bijvoorbeeld. Er zit sporenmassa aan, dat stinkt heel verschrikkelijk. Ik heb er dus één op mijn aanrecht gehad met een glas eroverheen om een mooie foto van te kunnen maken. Maar goed, toen was ik alleen, hè? Dus... dat is goed gekomen. Maar vliegen nemen dat mee aan hun pootjes. Of likken het op. En dan vliegen ze een ent en dan landen ze. En dan heb je kans dat daar dus een nieuwe paddenstoel komt. Het is dus niet zo dat die sporen met de wind de halve wereld rondwaaien. Nee, die zijn afhankelijk van een vlieg. En dat kan met horten en stoten gaan. Want je hebt wel mensen die met de caravan rondrijden. En die zijn in Frankrijk geweest. Op plekken waar dat ding wat algemener is. En zo'n vlieg, die vliegt de caravan in. Ze rijden naar huis, ze doen de deur open. Die vlieg vliegt naar buiten. En dan kan die dus daar weer een kolonie stichten. Het is een mooi ding. Deze roze stinksom is gefotografeerd. Bij die uitspanning als je, wat is het, de Elburgerweg oprijdt en naar de schaafkooi wil. Dat is een uitspanning. Daar stond hij neer. Dus opletten. Altijd. Dan vind je wat. Hè? En dit is de kleine stinkzwam. Nou, die is een paar uur. Staat hij rechtop. En dan valt hij alweer om. Een volgende groep. Dit zijn hele kleintjes. Hele kleintjes. Het brandnetelklokje. Een kelkje. Ja, sommigen noemen het ook het klokje trouwens, toch? Ja. Je moet je voorstellen, 5 mm, dat hele ding. Dus heel klein. Maar ja, als je dan een dode brandnetelsteel hebt en er staan er 20 of 30 op, dan is dat best wel goed zichtbaar. Dan kan je hem echt wel herkennen. En dit is het Dennefield-kelkje van Fortmont. En die stond daar op takjes van Larix. Ja, nou heet het Dennefield. Namen, dat is ook wat, hè? Heet het Dennefield-kelkje, maar het komt voor op Larix. Maar goed, heel klein. Dit is, ik denk dat deze 2 mm is. Maar goed, daar heb je dan een mooie lens voor gekocht en daar kun je mooie foto's van maken. Dat zijn allebei paddenstoeltjes die op dood materiaal leven. Dus die kan je wel in de tuin tegenkomen, maar die maken geen planten dood. Paddenstoelen praten we over en we praten over schimmels. En wat bedoelen we daarmee? En is dat dan Babylonische spraakverwarring of bedoelen we verschillende dingen? Goedenavond. Kom erbij.
Dit zijn de allermooiste paddenstoelen.
Ja, herkenbaar, ja. Ja. Maak even plaats voor de mensen. Het gaat dus eigenlijk om de termen paddenstoelen, schimmels, zwammen, fungi. Je leest erover, je ziet het, je hoort het en dan denk je van ja, maar waar heb ik het nou eigenlijk over? Of waar hebben hun het over? Met paddenstoelen wordt in de eerste plaats bedoeld een vruchtlichaam van een paddenstoel. Dus een vliegzwam, een hoed- en een steeltjesstoel, zeg maar. Dat bedoelen we met paddenstoelen en dat is een hogere schimmel. Dat is trouwens ook een verdeling die eigenlijk al een beetje antiek is, maar we noemen het hogere schimmels om het gemakkelijker te houden. En vroeger ging het dan alleen maar inderdaad om die grote echte paddenstoelen. Maar langzamerhand is dat een beetje vervaagd. We praten nou ook, als je het met een loop kan zien, dan is het ook al een hogere schimmel. Met lagere schimmels bedoelen we eigenlijk paddenstoelen die geen vruchtlichaam hebben. Dus die doen wel wat alles en die planten zich uiteraard voort. Maar dat is allemaal maar heel erg klein. Bijvoorbeeld schimmels op brood, gist om bier te maken en zo zijn er nog penicilline. Hè? Dat zijn allemaal dat soort schimmels, dat bedoel ik daarmee. Penicilline heeft geen paddenstoel, hè, maar hele kleine vruchtlichaampjes. Dus met schimmels worden tegenwoordig meestal zowel hogere als lagere schimmels bedoeld. En met zwammen en fungi wordt hetzelfde bedoeld. Namelijk hogere en lagere schimmels samen. Dus vier termen bedoelen eigenlijk hetzelfde. En dan houdt het lekker gemakkelijk. Dit is een foto die ik heb gemaakt. Ik heb een stukje beschimmeld brood op een glaasje gelegd. En ik heb daar een paar dagen lekker laten kruipen. Toen zat het op het glas. En toen heb ik er een preparaatje van gemaakt. En dan zie je dus een het is niet helemaal duidelijk op dit scherm. Maar dat zal waarschijnlijk wel aan mijn instelling liggen. Dit zijn de hieven. Dit zijn schimmeldraden. En dan komt dan een vruchtlichaampje aan, maar dat is geen hoed of iets dergelijks. Dat heeft wel een steel, maar het heeft geen hoed. En hier zie je dan allemaal de sporen die daarop gerangschikt zitten, of de conidia. Dat zijn ongeslachtelijke sporen. Dus dat is echt een lagere schimmel. Die wel degelijk impact heeft op ons leven. Hè? Dit soort schimmels zijn nodig. Sommige zijn ook heel slecht. Zwarte schimmel bijvoorbeeld, die wel eens op de koelkast zit. Dat is een hele slechte schimmel. Altijd voor zorgen dat je die weg hebt. Dit is dan een foto gemaakt met een elektronenmicroscoop. Nou ja, wil je een elektronenmicroscoop hebben, mensen? Dat is toch van heel gedoe. Want een elektronenmicroscoop, ik heb al eens van iemand gehoord, die had dat dan gedaan voor zijn werk. En die had er een tweedehands gekocht. Maar die kwam erachter dat als hij het op een houten vloer zette, dat hij geen foto's kon krijgen. Dus hij moest eerst een vloer eruit breken. En die moest hij volgieten met beton. En dan kon hij dat ding gaan plaatsen en dan kon hij aan de gang. Dus het is niet voor ons weggelegd, laten we zo maar zeggen. Maar dit is dus een lagere schimmel met allemaal van die reeksen. Sporen die daaraan geklonterd zitten. En die vallen dan af, die drijven rond en die komen weer ergens neer. En dat is gekleurd, hè? Dat heeft niet een kleur van zichzelf zo. En hier een andere foto. En dan zie je al die spoortjes of conidiën in reeksen boven elkaar. Klaar om weggewaaid te worden. Nou, ze zitten dus overal. Overigens, we ademen constant sporen binnen, hè? Je zou niet denken, maar er zitten altijd, ergens waar je ook bent, zitten schimmels in de lucht. Sporen in de lucht. Zolang je gezond bent, heb je daar helemaal geen last van. Maar als je ernstig ongezond bent, kanker bijvoorbeeld, haalt dat. Ja, dan zorg je ervoor dat je ontvankelijk bent voor meer dingen. Dan kan je aangestoken worden door allerlei schimmels. Even terug naar de hogere schimmels, want daar gaan we het verder over hebben vandaag. Die lagere laten we voor wat het is. Hogere schimmels. Je moet eigenlijk die paddenstoelen die je in het bos ziet, moet je eigenlijk zien als appeltjes. Appeltjes aan een boom. En die boom, dat zijn dan de hieven die in de grond zitten. Die kan je niet zien. Je kan alleen maar de appeltjes zien. Er wordt dan ook wel gezegd van ja, nou, appeltjes kan je plukken. Kan je paddenstoelen dan ook plukken. Nou, ik heb er wel een mening over. Maar het is zo dat paddenstoelen niet zozeer te lijden hebben van plukken, als je dat zou doen, maar wel van het lopen over hun plaats waar ze groeien. De grond wordt ingedrukt en daardoor gaat hij het minder goed doen. En dan het lichaam van die paddenstoel, dat noemen we dus zwamvlok. En ik zal dat komt nog wel een keer weer terug. Zwamvlokken kunnen heel groot zijn en eigenlijk ook heel erg klein. Nou, dit is een paddenstoel. Even kijken, is die een beetje goed op kleur, jongens? Dat valt erg mee. Ik ben deze week op een mycologische werkweek en daar hebben we een beamer om elke avond onze vondsten te laten zien. En absoluut erbarmelijk hoe sommige beamers zijn, hè, dat de kleuren zo verschrikkelijk zijn. Ik ben erg blij met dit beeld. Daar gaat het om de scharlaken wasplaat. Het is geen gigantisch grote paddenstoel, maar hij is wel vreselijk mooi. Een echte paddenstoel, hoedje, steeltje. Paddenstoelen hebben sporen en er zitten de twee grote verschillen in hoe dat gebeurt met die sporen. Je hebt sporen van de hoedje-steeltje paddenstoelen, die zien er zo uit. Die zitten op een wat dan heet een basidium met vier sterigmen, kleine steeltjes, daar zitten die sporen dan op. En je hebt ascussporen. Die zitten in die komvormige paddenstoelen die ik eerder liet zien. Die bekersammen, zeg maar. Dat ziet er dan zo uit. Dat is dus eentje die dus die ascus heeft. Die sporen in buisjes in dat rode hymenium heeft. Prachtige paddenstoel, moet je voor naar de polder. In het voorjaar, februari, kan ze zelfs in de sneeuw zien. Als je nou over vroege paddenstoel hebt, dan is dit wel de kampioen. Goed, nou moet ik kijken of ik mijn filmpje aan de gang krijg. Ja, daar komt hij. Zie je het? Ik zal het nog een keer doen. Op die bekerzwam, als je dus ooit een bekerzwam vindt, blaas er maar eens op. En dan zie je dat langskomen. Dat zijn dus de sporen die uit die buisjes naar boven schieten. Oh, daar gaat hij weer. Gewoon naar de volgende. Dus een boleet met sporen. Maar dat was even een tussenplaatje. Je hebt ook dit soort sporen. Ik ga toch even kijken of die doet. Die sporen worden afgeschoten. Dat is een heel ingewikkeld proces. Dat is al een eeuw geleden ontdekt hoe dat werkt. In theorie, moet je nagaan. Maar op een gegeven moment zijn ze in staat geweest om dat te filmen met een ultrasonische camera die 100.000 beelden per seconde draait. Ja, je snapt niet hoe het kan hoor. Dat moet je mij niet vragen. Maar je ziet zo meteen als het goed is een spoor langs schieten. Daar komt hij. Zie je dat? Dan laat ik hem nog een keer zien, want dat is belangrijk voor de rest van het verhaal. Hij schiet op dezelfde hoogte en dan daalt hij vrij snel naar beneden. Oh, dat doet hij dus niet. Daar komt hij. Zie je wel? Met een bepaalde snelheid komt hij eruit, maar die snelheid vermindert heel snel. En dat is van belang voor het volgende plaatje. De lamellen. Want stel je voor dat zo'n spoor nou afschiet van ene lamel en de andere lamel. Ja, dan heeft hij er niks aan dat die spoor aan de andere kant tegen die wand blijft kleven. Want het is de bedoeling dat hij rechtstandig naar beneden valt en dan opgenomen wordt door de wind. Dus een spoor zit zo in elkaar dat hij nooit meer dan de helft van die afstand schiet. Ja, je snapt niet hoe de natuur in elkaar zit, maar dat is echt zo. En dan valt hij dus naar beneden. En als je een hoed met lamellen meeneemt en je legt hem ondersteboven, dan zou je zien dat die lamellen proberen zich weer recht te krijgen. Die komen allemaal plat te zitten als het ware. Maar dat is een mechanisme om ervoor te zorgen dat ze toch nog recht naar beneden wijzen, dat ze die sporen kunnen afschieten. En dan die lamellen hebben allerlei prachtige kleuren. Ze zijn niet altijd wit. Je hebt ook poriën. Dus dan moet je voorstellen aan hier aan alle wanden zitten die basidiën. Die schieten dus die sporen af. En dat komt nooit verder dan de helft, dan het centrum van zo'n porie. Nee, ik vind dat toch intrigerend hoor. Ik vind dat fantastisch. Dat het kan, hè. En het kan gewoon, want anders hadden we ze niet meer. Zo is het ook nog een keer. Dan komt de vraag natuurlijk op van, ja maar hoeveel van die paddenstoelen zijn er nou eigenlijk? Hoe zit dat? En waar halen we de wijsheid dan vandaan? Zo is het ook nog een keer. Er zijn ongeveer 150.000 soorten over de hele wereld beschreven. Dat is al even iets meer dan zoogdieren en vogels bijvoorbeeld. Maar waarschijnlijk ligt het totaal tussen de 2,2 en 3,8 miljoen soorten. Hoe komen ze dan aan zo'n aantal? Hè? Want daar zuigen ze dat uit hun grote duim. Nou, niet helemaal. Je hebt bepaalde gebieden op aarde die heel erg goed bekeken zijn wat planten betreft. En dan blijkt dat er een correlatie zit tussen het aantal paddenstoelen wat je in zo'n gebiedje vindt en het aantal planten wat je in zo'n gebiedje vindt en het aantal insecten wat je in zo'n gebiedje vindt. En dan kan je een formule opzetten, dat kan ik niet, maar dat kunnen sommige mensen wel. En dan kom je, als je dat doorrekent dus, hè, in Nederland groeien uiteindelijk niet zoveel planten, maar in Brazilië wel. Dan kan je dus doorrekenen hoe je aan dat totaal komt. Het zit dus, ja, een brede marge. Een marge van, wat is het, bijna 50%. Dus dat valt ook nog wel mee. Waarschijnlijk is dus minder dan 10% van de soorten beschreven. Dat is maar heel weinig. Dat is met planten toch wat iets anders. De meeste planten zijn toch, oh ja, bepaalde gebieden na, zijn toch wel redelijk in kaart gebracht. In Nederland, ik heb jaren voor Natuurbericht geschreven, dat heet nu Nature Today. En ik heb dat eens een keer helemaal uitgezocht van hoeveel nieuwe soorten krijgen we nou eigenlijk in Nederland over de, heb ik over 17 jaar bekeken, dat is een redelijke periode. En toen bleek dat over die periode gemiddeld 7 nieuwe soorten per maand in Nederland kwamen. Gemiddeld. Dat zal minder in het voorjaar zijn dan in het najaar natuurlijk. En dat de teller op dit moment op 8500 soorten staat. Die heb ik dus niet allemaal gezien. Dat mag duidelijk zijn. Maar dat is toch wel bijzonder. In zo'n land wat helemaal volgebouwd en helemaal uitgekampt is, dat er nog elk jaar zoveel nieuwe soorten bij komen. Dat is dus tussen, ja, 70, bijna een kleine 100 elk jaar. Dat zijn wel vaak kleintjes en niet iets waar je erg van opkijkt, maar ze zijn dan nog nooit genoteerd voor het land. En dan krijg je dit soort. Ik heb dit uit een of andere cartoon gesloopt. Maar dat zegt wel wat. Hè? Deze professor die komt erachter van, verdorie, ik ken dit helemaal niet. En je zal me wel helemaal van gek verklaren, maar deze paddenstoel bestaat nog helemaal niet. En dat is altijd leuk om een nieuwe paddenstoel te vinden. deze week hebben we ook weer één nieuwe paddenstoel gevonden. Dat was een heel klein parasietje op moerbijbladeren. Nou, misschien stond die er al jaren in Nederland. Men heeft nooit iemand daar echt goed naar gekeken. Tegelijkertijd verdwijnen er ook veel soorten uit Nederland. Het is dus niet zo dat het alleen maar toeneemt. Het zal wel heel erg druk worden. Er zijn ook soorten die verdwijnen. En dat is om verschillende redenen. Het is niet alleen door klimaatopwarming. Het is ook bijvoorbeeld door vermesting. Ja, dat is een bekend probleem en we zijn hier niet om politieke problemen hier te bespreken. Maar het is een duidelijke correlatie tussen nitraat en vermesting, ammoniak en achteruitgang van sommige paddenstoelen. De mensen om ons heen, als ik dat zo zie, de gemiddelde leeftijd, je hebt vast als je teruggaat in je geheugen, dan zagen de naaldbossen bijvoorbeeld er toch wel even anders uit een jaar of 40, 50 geleden. Toen waren ze een stuk kaler en nu zie je toch veel braam en gras en zo. Verzuring, dat heeft met elkaar te maken, dat is die ammoniak. En verdroging. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van sommige soorten. Het gaat dus ook om een bepaalde groep die dan verdwijnt. Sommige, de gele aardappelbevis, die zie ik elk jaar eigenlijk alleen maar meer. Maar andere soorten, die zien we steeds minder. En dat is toch wel een beetje een probleem. En daar kom ik ook wel toe. Want paddenstoelen hebben belangrijke functies. Nou, even kijken. Paddenstoelen in het bos. Nou, dat weten we allemaal wel. Elk jaar kleurentochten, paddenstoelen zoeken, herfstvakanties, hè, met de kinderen naar de paddenstoelen, kleinkinderen naar de paddenstoelen. Maar ze komen ook op andere plekken voor. En dit is het zandtulpje. Dat vind ik eigenlijk nog wel eens een keer een naam die een beetje past bij een paddenstoel. En die groeit in het duin. Echt ook in het duin waar actief zand rondblaast en noem maar op. Een plek waar je helemaal geen paddenstoelen zou verwachten. En daar zie je bijvoorbeeld ook de volgende. De duinfranjehoed. Een heel klein paddenstoel, zo'n paddenstoeltje. En die kan dat toch hebben. Die zit op dode helmstengels die ondergeblazen zijn door het zand. En doet het daar heel goed. Het is een gebied waar we eigenlijk pas de afgelopen 10, 15 jaar echt naar kijken als paddenstoelenkenners. En er komen allerlei leuke nieuwe dingen uit. Dat is er nog één. Dat was een nieuwe soort 10 jaar geleden. Uit de duin. Overigens werk ik veel met een microscoop. En dan leg je een glaasje, een stukje paddenstoel, en leg je een dik glaasje op. Doet er een kleurstof bij of wat dan ook. En dat is een ramp met dit soort paddenstoelen. Want er zit zand tussen en dan breken die glaasjes. Dat is altijd een heel gedoe. Maar op schrale weilanden heb je ook hele mooie paddenstoelen. Dit is toch prachtig, dat is toch een plaatje. Hè? Groen. En dat is hij ook echt. Deze kleur heeft hij. De papegaaizwam. Hij komt ook in iets andere kleuren voor, maar ja, dat is een bijna technisch verhaal. Ze zijn erachter gekomen met DNA dat er 12 soorten onder zitten. Ja, dan kan je ook wel een variatie in kleur krijgen. Wat we ermee moeten uiteindelijk, dat weet ik niet. Want we kunnen niet allemaal met DNA rond stalen gaan rondlopen. De fraaie knotsvan, heel leuk ding, toch hij groeit in bosjes, dus dan zie je hem. Schrale weilanden, deze is bij Ommen gefotografeerd, Junne Koeland. Maar je hebt ook hier in de buurt, oude kerkhoven, komt dit soort dingen ook voor. En dan zo'n prachtige scharlaak en waspaard. Ik moet je teleurstellen. Deze is niet groter dan, zeg maar, een 20 tot 50 eurocent stuk. Dus hij is niet groot. Maar zo oogt het wel, hè. Prachtige foto, toch. En dan kom je in de menselijke omgeving kom je ook wel paddenstoelen tegen. En daar hoef je niet altijd blij mee te zijn. Ik krijg nog eens paddenstoelen toegestuurd gekregen. En dan zitten soms gekke dingen tussen. Dus komt er een koelcel op Oostvoorne. En dat is dus een bekerzwam. Het is geen schadelijke bekerzwam, maar het ziet er niet mooi uit. Als jij daar je groente of je fruit in zet en wil koelen, dan is het niet prettig dat je dit soort lappen ziet. Want deze is vrij groot, hoor. Dat kan je wel aan de maat van de wand zien, hè? Hoe groot dat is.
Is ook niet
echt. Nee, hij is ook niet echt schoongemaakt. Nee, dat krijg je dan, hè? Ja, geef je ze de ruimte. Ja. Dan was het in het voorjaar dat hij daar groeide. Dus daarna zullen ze hem schoongemaakt hebben. In ieder geval was het een opluchting voor ze om te weten dat het geen giftig of wat dan ook. Dit is, soms heb ik paddenstoelen op hele vreemde substraten, hoor. Maar dit was wc-papier. Waar deze bekers van ook kwam. Menselijk afval doen sommige paddenstoelen uitstekend op. Dit is ook een leuke foto, hè. Dit is uit Kloosterbos. En dan had iemand daar stapels kranten weggegooid. Zo'n krantenjongen die dacht van ik vind het wel best. Weg met die rotzooi. En ja, dat wordt nat en daar gaat op een gegeven moment wat op groeien. En dat is dus de gewone wimperzwam die er staat. En die gewone wimperzwam, dat is een paddenstoeltje die leeft van hout. Nou, dat weten we allemaal. Kranten worden van houtvezels gemaakt. Dus wat dat betreft had hij het goed getroffen. En dit is een hele bijzondere. Dit is de toverschampignon. De toverschampignon is een paddenstoel die nu, ik denk 25 jaar in Nederland is. En we weten niet waar hij vandaan komt. Het is een originele nieuwe soort. Hij komt waarschijnlijk uit Afrika, maar we weten niet waar vandaan. Maar het is toch aardig als je nadenkt waar de eerste vondsten waren. Want de eerste vondsten waren bijna aan het begin van de banen bij Schiphol. In het Amsterdamse bos. En je krijgt de sporen, doe je binnen, krijg je binnen. Je doet de deur dicht. Je komt op Schiphol aan, je doet de deur open. En dan gaan ze. En die heeft dus goed wortel geschoten, zoals je ziet. Het is een grote, zware paddenstoel. Die dus inderdaad een tegel kan oplichten. Hè? En dat is geen eens een dunne tegel, een dunne stoeptegel. Dat is gewoon echt een dikke tegel. En als je dan overal je tegels omhoog ziet komen, dan denk je toch wel even van wat is hier aan de hand. En het gekke is, dat doet hij graag. Hij komt regelmatig in schuren op. Dus niet buiten, maar vaak in schuren. Dus als je ooit nog eens een keer zo'n ding ziet, mag je hem opbellen. Ja, want ik vind ze wel leuk. Dus dat is eigenlijk een origineel Nederlandse paddenstoel. Ergens uit Afrika is die meegekomen. Het komt tegenwoordig ook in omliggende landen voor. Het noorden van België, het westen van Duitsland en het zuidoosten van Engeland. Nou, duidelijk is dat dus van één punt uit begonnen. Kijk. En daar kan hij aan verwant zijn. Dit is een klein mannetje, hoor. Maar hij heeft al een hele grote paddenstoel in zijn hand. Het is een paddenstoel uit Thailand, in ieder geval Zuidoost-Azië. En die groeit op termietenheuvels. Maar alleen op termietenheuvels als de termieten dood zijn. Termieten cultiveren schimmel op bladeren. Ze halen daarvoor bladeren naar binnen in een hoop. Kouwen dat, bouwen de schimmels op. En die schimmels die voeren ze dan weer aan een jongen. Maar als ze dus doodgaan, dan blijft die schimmel doorgroeien. En heeft het de kans om een paddenstoel, om een vruchtlichaam te vormen. En dan kan je dus zoiets krijgen. Dat is een behoorlijk ding, hè? Ja. Ik vind het wel een kampioen onder de paddenstoelen. We gaan even iets technisch vertellen. Over de drie functiegroepen van paddenstoelen. En dan gaan we beginnen met mycorrhiza paddenstoelen. Mycorrhiza paddenstoelen zijn paddenstoelen die een verbond hebben gesloten met een boom. Het kan ook een struik zijn, maar het is meestal een boom. Zonneroosjes doen ze het ook mee in het zuiden, in het mediterrane gebied. Maar die hebben we hier niet. Wat er gebeurt is, die paddenstoel maakt allerlei hieven. En die hieven komen in contact met de fijne wortels van de boom en sluiten daar echt op aan. Dus die kunnen ook transporteren en krijgen. En ze sturen dus stikstof en fosfor richting de boom, zodat die boom kan groeien, zodat die ook gezond eruit ziet. En ze krijgen daarvoor suikers terug, waarmee die paddenstoel een vruchtlichaam bouwt. Nou, je ziet wel, het is een happy verbond. Ze zijn allebei erg vrolijk onder. En een klassiek voorbeeld is de vliegenzwam. Vliegenzwam leeft samen met allerlei bomen. Dat samen met fijnspar, maar ook met populier, maar ook met beuken en inderdaad ook met berken, waar iedereen van kent. Ik zal wat laten zien van die paddenstoelen. Nou, dit is dan een tragisch voorbeeld van een mycorrhiza paddenstoel. Dat is ook echt het laatste jaar geweest dat hij daar groeide. Die berk hebben ze omgezaagd en hij kwam nog 1 jaar tevoorschijn, daarna nooit meer gezien. Dus ze hebben ook echt een verbond waarbij als de ene partner doodgaat, de andere het ook het loodje legt. Dit is een plaatje, dat wil ik toch even de aandacht dan voor vragen. Want we hebben natuurlijk hele warme en droge zomers gehad. Hè. Dat heeft veel schade opgeleverd. Niet alleen in tuinen, maar ook in bossen. En hier zie je een kerstsparren op stand die er wel heel erg beroerd uitziet. Er is uiteindelijk, het tweede jaar was het ook weer zo. En toen heeft hij het maar omgeploegd, geloof ik. En wat is hier nou gebeurd? Hè? Dat vraag je af. Het kan natuurlijk een roest zijn die hierin gekomen is, een ziekte dus. Die gezorgd heeft voor veel dode bomen. Maar je ziet dat er een aantal tussen staan die hartstikke gezond zijn. En nou leven fijnsparren ook met allerlei paddenstoelen samen. Ja? En die paddenstoelen zorgen met hun enorme netwerk, veel groter dan die boom zelf, voor aanvoer van water. Voor vocht. Dus als je dat verstoort, en zeker als ze zo dicht op elkaar staan, dan leggen de zwakken meteen het loodje, want die kunnen niet voldoende water krijgen. Zo kun je dit ook verklaren. En dat zie je toch met fijnsparren vooral. Fijnsparren doet heel erg slecht in Nederland. Er zijn niet zoveel mycorrhiza paddenstoelen die in Nederland met fijnsparren samenleven. Fase Binnenweg. Ja. Nou ja, er zijn mensen die ik ken die dan inderdaad aan de worteltopjes kunnen zien of de paddenstoelen mee samenleven. Die kunnen dan ook met DNA controleren welke paddenstoel dat is. Het zijn meestal vezelkoppen met dit soort plantages. Ja, je ziet het niet. Nee. Maar als je paddenstoelen, als je dus zo'n kerstbomenplantage ziet. En je ziet er allerlei paddenstoeltjes tussen, dan weet je wel waarom ze daar zijn. Ja. Die zijn niet schadelijk, die zorgen voor die bomen. De hanekam, nou die moeten we toch allemaal wel kennen in deze zaal. Van kanterel. Komen niet zoveel meer voor als dat we weten dat ze voorkwamen uit onze jeugd. He, dat heeft te maken met die oorzaken die ik eerder noemde. Maar het is ook een mycorrhiza paddenstoel. Zo noem je dat. Mycorrhiza, een samenlever met een boom. En dit is een paarse galgordijnzwam. Een van de weinige gordijnzwammen die je heel gemakkelijk op naam kan krijgen. Want als je daaraan likt, dat is ongelooflijk bitter. Hè? Echt galbitter. En die blauwe kleur, die paarse kleur, die heeft hij alleen maar zo'n beetje de eerste dag. En als er geen regen valt. Als er regen valt, blauwe kleurstoffen, die spoelen heel gemakkelijk uit. En dan ziet hij er een beetje bruinig bleek uit. Maar hij groeit bij berk. En nou, mooi plaatje toch? Bij gordijnen.
Ik dacht dat hij in
de
gordijnen
groeit. Nee, de gordijntje. Kijk, hier zie je het gordijntje. Die paddenstoel die heeft dus geen ring. Zoals we bij vliegenzwammen zien. Maar die heeft allemaal draadjes waarmee die dicht zit. En als die dus opende, komt dat als een gordijntje op die steelte zitten. De sporen zijn bruin. En als die sporen eruit vallen, dan komen die dus voor een deel op dat gordijntje. Dan kan je dat heel goed zien. Dus vandaar gordijnzwam. Nou, een russela. Die ook gisteren nog gezien op Amelis Weert. Hele mooie russela. Maar die leeft dus ook samen met eiken en beuken. op die landgoederen waar kleine grond zitten. Ja, daar hebben we heel weinig van natuurlijk. Hè. Dat is niet echt te veel. We moeten naar de Betuwe. En dit is de gewone heksenboerderij. Dit is een van mijn favoriete paddenstoelen dit hoor. En een hele gewone paddenstoel. Iedereen kan hem tegenkomen in het bos. Maar als je hem doorsnijdt, dan kleurt hij heel snel echt intens blauw. Terwijl de onderkant oranje is. En dan heeft hij nog gele kleuren en kleine pukkeltjes op die steel. Het is gewoon een heel mooi ding. Ook een mycorrhiza paddenstoel. Witte kluifzwammen, die komen we vooral op de Veluwe tegen. In gemeente Heerden zie je die langs de oude fietspaden bijvoorbeeld. Vroeger, zoals jullie weten, kwam daar schelpen op. Nou ja, die schelpen die raakten op een gegeven moment op. Dat kon niet meer. Maar op die restjes kalk die daar in de grond zitten, zie je ze nog steeds. En dan zie je ze altijd binnen een meter van het fietspad. Let maar eens op. Ook een mycorrhiza. De witte kluifzwam, nou die kan toch wel zo groot zijn. En dan zo, ja die kan groot zijn. Ja. Een truffel, die leeft dus ook samen met bomen. En dit is de korrelige hertentruffel. Ja, je vindt ze wel eens al waar de zwijnen echt bezig zijn geweest. Want zwijnen zijn slordige eters, dus ze maken altijd een bende. En dan kan je ze daar wel eens tussen vinden. Die leeft met eiken samen. En die leeft dus, ja.
De zwijnen eten ze niet op.
De zwijnen eten ze op. Ja, die vinden ze heerlijk. Maar wij kunnen ze niet eten. Ik raad je niet aan om een korrel hertentruffel. Nee, dat is, daar word je niet echt happy van. Nou, even een herfstplaatje en een doorgang naar coniferen. Want daar zitten ook allerlei russelaars of paddenstoelen bij. Die daarbij horen, die dus een verbond hebben. Dit is dan de purperrode russelaar die bij coniferen leeft. Maar er zijn natuurlijk zat russelaars. De russelaars die zijn herkenbaar aan kleurige hoeden en hele breekbare steeltjes. En die kunnen ook groot worden. Paarsjemantel. Nou, als je ze ziet van boven, dan denk je van nou, wat is dat voor een bruin ding? Maar als je ze omkeert, dan zijn ze zo prachtig rood. Dit is een paddenstoel die op twee plaatsen in Nederland gevonden is. En een van is Heerden. Dus dat is de Heerdense flapsporige truffel. Ja? En die heeft dan flap, die heeft flapsporen. Daarom vandaar dat foto van die spoor erbij. Ja, naaldboom. Hij stond onder een doeglas. En deze truffel, die misschien dat we die tegenkomen op als we een excursie gaan houden zaterdag, dan zouden we die tegen kunnen komen. Dat is de okerkleurige vezeltruffel. Deze is ook van de Elbruggenweg. En die heeft van die mooie rode draadjes eroverheen. En gek is, dat sommige truffels die zitten niet heel diep in de grond. Die werken zichzelf als het ware de grond uit en dan kan je ze gemakkelijker vinden. Kijk, zo zag het er vroeger uit als je een dennenbos zag. En zo ziet het er tegenwoordig vaak uit. Je kan je voorstellen dat je hier in ieder geval gemakkelijker een paddenstoel kan vinden dan daar. Dan gaan we naar de saprofieten. Saprofieten eten dus dood materiaal. Daar zijn er vreselijk veel van. En die komen ook overal tegen. Ook in de tuin. Oorzwammetjes op dood hout. De Adonis Mycena op pijpenstrootje horsten in de hei. Dit is de roze kaaslam die je op oude stompen van dennenbomen vindt in de winter, in de late herfst. Heel mooi ding. Hij bedekt de hele stomp zo, dus dan kan je vanuit de verte kan je dat al zien van, hé, daar moet ik eens even kijken. Hertenzwammen zijn er zat, maar de goudgele die is toch even iets mooier. Deze komt van Fortmond. En ja, is gewoon een hele mooie paddenstoel. En dit is dan de grote bloedmycena. Als je zo'n steeltje afbreekt, dan komt er een rode vloeistof uit. En dat is een heel, heel algemeen ding hoor, in onze gemeente hier. En beekmijtertje, dat is toch eigenlijk wel een Veluwe paddenstoel. Die komt bijna nergens anders voor. Die komt hier aan deze flank van de Veluwe, komt hij toch wel hier en daar voor, ook in Heerde. En verder achter in de Achterhoek, kan je hem ook wel vinden. En die leeft dus van eikenbladeren onder water. En dan maakt hij dus dit dingetje, dit knolletje, daar zitten de sporen op. En die moet je dus zoeken in maart. Maart, april, zeg maar. Nou, even een beeldje naar de volgende reeks. Wilde zwijnen, nou, daar zijn we allemaal wel mee bekend natuurlijk. Maar hier niet mee. En iemand bracht me dit. En toen bleek dit dus een nieuwe soort voor Nederland te zijn. Hij was ergens in Duitsland ooit een keer gevonden en op Sardinië. Maar het is al wel leuk om een eigen achtertuin te hebben. Ik heb hem daarna nog wel een paar keer gevonden op de Veluwe hoor. Het is een voorjaarspaddenstoel. Gek genoeg. Op mest van wilde zwijnen. En dit is gekweekt. En dat heb ik met een aantal foto's. Ik heb even een grapje. Ik heb 3 foto's gebruikt. Je ziet dat beestje daar lopen. Weet je wel, hetzelfde beestje. En dan plak je ze aan elkaar. Ik heb een mooiere foto. En dan even over zwamvlok. Even terug naar zwamvlokken. Daar hadden we het over. De zwamvlok was de boom en de paddenstoelen waren de appeltjes. Sommige zwamvlokken zijn groot. Die kunnen wel 100 hectare zijn bijvoorbeeld. Maar andere zijn heel klein. Dit is 1 zwamvlok. Met zijn eigen paddenstoeltjes erop. Dit is een andere zwamvlok met zijn eigen paddenstoeltjes erop. Op een eikenblad. Zo klein kan dat zijn, hè? En de roze peutermucena is echt klein, hoor. Je praat hier over 3 millimeter. Die leeft dus van blad, hè. Dat is zijn ding. Eikenbladeren. Sommige paddenstoelen zijn heel specifiek. Je hebt ook zoiets op beukenbladeren bijvoorbeeld. Alleen beukenblad. Dit is alleen eikenblad. Nou, we gaan door. Want we moeten ook aan de koffie zo, hè. De parasiet. Nou, een paddenstoel waar we helemaal niet van houden natuurlijk, hè, die groep parasiet, van die maken onze bomen dood. Maar soms ook andere dingen. Zoals de kosthangerboleet. Die leeft dus op die grote knollen, op die gele aardappelbolvis. En die, ja, we hebben ze deze week nog gevonden, dus ze zijn ook hier nog te vinden. Als je een beetje uitkijkt. De dubbelganger bundelzwam. Ja, ik vind het toch leuk om dan weer een iets andere paddenstoel neer te zetten. Met een prachtige naam natuurlijk. Deze groeit op berken. En dat was op de Suikerbrink in Vaassen waar ik deze zie. Vlak achter mijn huis eigenlijk. Dit is een paddenstoel, daar komt iedereen vroeg voor uit zijn bed. Dit is de kammetje stekelzwam. Het is echt een zeldzaam ding. Groeit op beuken. Die helemaal dood zijn en helemaal verrot zijn. Hij leeft dus op levende. Langzamerhand gaan die dood. En dan jaren daarna, dan komt pas het vruchtlichaam. En dat kan zo groot zijn als een voetbal hoor. Hele mooie paddenstoel. Hier even dichterbij. Een zwavelzwamp, nou die kennen jullie vast en zeker wel. He, enorm veel bomen kan die aantasten. Wilgen, robinia's, kersen, eiken, beuken, van alles. Loofhout, ja. En dat komt die boom niet te goede. Uiteindelijk gaat hij eraan dood. De biefstukzwam. En ja, mensen zeggen dat je dat kan eten, maar ze mogen mijn bordje leeg eten hoor. Ik hoef dat niet. Het lijkt me erg taai. Maar dat is dus een paddenstoel die op eiken groeit. En die komt op de verwondingen van eiken, zie je die tevoorschijn komen. Kan behoorlijk groot worden. Hij kan Nou, niet zo groot worden als we hem nou afbeelden, maar ietsje kleiner. Dennenmoorder. En om even wat verwarring te stoken. De dennenmoorder kan ook op beuken groeien. Kan ook op berken groeien. Maar dus, nou ja, dan kan je er iets voor zetten. Maar het is een moorder. Hij kruipt door een heel bos heen en maakt een heleboel bomen dood. Het is echt een destructieve zwam. De echte honingzwam. Nou, ga in november maar eens in het kloosterbos kijken. Dan moet je eens kijken hoeveel honingzwammen daar wel niet groeien. Dat is ongelooflijk. En toch blijven bomen tot een redelijk lang in leven. Dat gaat niet in een paar jaar. De echte honingzwam komt niet zoveel op de Veluwe voor. Dan moet je een beetje naar de Bonenburg en ten westen daarvan. Of ten oosten daarvan. Hier heb je meestal de sombere honingzwam. Dit is ook wel een bekende van de Veluwe. Dit is de pruikzwam. Dit is een bekende pruikzwam. Pruikzwam wordt zo groot als een voetbal. Oké, we gaan door. We zijn ook bijna aan het einde van de eerste deel. Pruikzwammen groeien op beukenbomen. En nou weet ik dat ik als kleine jongen naar de weiland ging om daar te zwemmen. En dan kwam ik langs deze boom. Toen had hij al een gat. Dus dan praten we over zeker 50 jaar terug. 60 jaar terug. En een aantal jaren geleden kwam er voor de eerste keer een pruikzwam op. Ik hartstikke blij, want het ding is zeldzaam. Je ziet hem eigenlijk nooit op de Noord-Veluwe. Nou, hij werd meteen omgehakt. Dus heel verdrietig. Toen heb ik opgebeld naar die firma die dat gedaan had. Van, god, wat zonde dat jullie dat gedaan hebben. Zouden we niet wat iets mee kunnen doen? Want zo'n zoon kan nog jarenlang op zo'n boom zitten. En vruchtlichamen geven. Nou, dat was de firma Eikelboom. Nou, die zag er wel wat in. Je ziet dat dit de heer de weg is, hè? De bus rijdt erachter langs. En toen hebben we deze stam, hebben we op landgoed Tongeren neergelegd. Een beetje opengemaakt, neergelegd, zodat hij ook een beetje vocht kon binnenkrijgen. En ik weet dat er iemand jarenlang dit ding heeft gemonitord om te kijken of hij erop kwam. Dat hij dus elk jaar rond september zichtbaar was. Kijk, dat kan je ook met bomen doen. Je hoeft er niet altijd tot brandhout te hakken. Het kan ook een functie behouden. Ik heb dat daarna ook nog eens een keer aan de Hoge Veluwe en aan een andere boswachter. Dus het is in ieder geval op dit moment al 3 keer herhaald. Dat kan je dus doen met zoiets. Het hoeft niet altijd meteen sloes te zijn. Dat zo'n boom aan een drukke weg weggaat, oké, kan ik me iets bij voorstellen. Maar het hoeft niet altijd brandhout te worden. En dan hebben we nu pauze. Alsjeblieft.
Beste mensen, ik wou nog even melden dat er voor de excursie van zaterdag nog plekken zijn. Als jullie daar interesse in hebben. Het is, dacht ik, om 10:00 Els, hè? Om 10:00 's morgens. Aanmelden kan via de website volgens mij. Van harte aanbevolen dus. Dus als u dat, u kunt ook vanavond de paddenstoelen-excursie. Ja, sorry. U kunt zich waarschijnlijk ook vanavond wel even melden, liever zelfs. Dan weten we of het door kan gaan. Precies. Verder hebben we de snackjesmarkt natuurlijk. Als jullie willen kijken, dan kan dat nu. Nog niks meenemen. Dat gaat geloof ik aan het einde. Hè? Dus kijk rustig even rond. En geniet van een kopje koffie.
Ik heb het programma natuurlijk zo gebouwd dat dit was het grootste stuk.
Okay.
En na de pauze is korter in verband met de stikkingsmarkt.
Ja. Mooi verhaal.
Dankjewel.
Mooie foto's.
Ja, ja, dat vind ik altijd wel leuk om wat foto's te laten zien.
Natuurlijk.
Je maakt foto's. En hoe vaak kijken anderen er
naar? Ja.
Ik gebruik ze trouwens wel veel op de verspreiders. De verspreiders al klaar. Daar kan je planten op kijken en dieren. En bij een hoop soorten heb ik de foto's. Ik wil dat in ieder geval nog een.
Ja, dat is waar.
Ja,
dat is waar. Ja, dat is stoer.
Thank you. Nou, wat dat ik wat ook eens een keer mogelijkheid heb. Dat heb ik twee keer gedaan bij de logo van de radio. Langs Groen en Bloei heb ik al een exemplaar. En daar luisteren mensen ook naar. Dus heb ik een interview.
Thank you. Maar het komt er elke keer anders uit. Want ik heb het hier dringend ook weer gedaan. En zeker zo, niet zo weinig mogelijk. En Mijn zusje cadeau gedaan. Drie van die dingen.
Maar doe je nou niet?
Ik ben
denk ik in het PowerPoint aanzetten.
Maar dit is wel leuk dat je zo die lijst
hebt.
Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ik ben nu op school ben ik met de kinderen een potjes aan het maken. Voor de kerst. Nou, dit is op zo leuk. Het is gewoon met een servet met. Heb je ook?
Ja.
Oké.
Is het ook, ja.
Ik kreeg van Saskia de B.
Even een bewegend beeld om te laten zien hoe dat dan gaat. En dan gaan we door naar de tweede helft van de lezing. En die gaat vooral over paddenstoelen en dingen in jullie tuin. Die je misschien helemaal niet graag daar ziet. Maar misschien is het wel leuk om ze wat dichterbij te zien. Zwammen die we liever niet in onze tuin zien. Paddenstoelen in potgrond of potplanten, roesten, meeldauw en andere parasieten, kelkjes en rotkelkjes. Nou, daar heb je het hoor. Ja, als je een rotkelkje hebt, dan voel je je toch een beetje droevig, denk ik. En dan in potgrond of potplanten. Kijk, er wordt tegenwoordig worden de potgronden lang niet allemaal exclusief uit Finland of Ierland aangevoerd in de vorm van veenmos. Dat was in de tijd omdat het ook licht was, hè. En dan hadden ze minder gewicht, maar er wordt toch ook behoorlijk wat gecomposteerd en die producten worden ook wel eens toegevoegd. En dan krijg je op zo'n composthoop. Kan je soms hele gekke dingen vinden. En gek genoeg vind je dan vaak paddenstoelen die eigenlijk aan warme gebieden gebonden zijn. Deze is eigenlijk uit de tropen. Maar ik heb dat wel eens gedaan, een composthoop meten. Hoe warm dat wel niet is. En dan kom je tot ongeveer 70 graden voor zo'n ding. En als die een beetje uitgewerkt is en het is een beetje klaar, dan zie je die temperatuur zakken naar 60, 50, 40. Maar goed, deze stond erop. Compost Champignon Parasol. Een prachtige naam natuurlijk. Hele grote plukken op een snipperhoop in de polder. Nou, prachtig. Ik maak daar foto's van. En ik lees thuis dat als je daar, als er water op komt, dan wordt het rood. Het vlekt rood. Nou ja, als mycoloog ben je toch ook een beetje gek hoor. Maar ik heb een verstuiver gepakt, hè, van Lucie. En ik ben in de auto gestapt. Ik ben teruggereden. Harderwijk enzovoort enzovoort. En heb daar bij die hoop gespoten. En dit is defect. Hij doet het. Hij vlekt rood. Dat is toch heel apart, hè? Ik vind het altijd schitterend wat je dan wel niet extra erbij leert. Deze koningsmantel vlamhoed, hij had toen nog geen Nederlandse naam. Het was een eerste vindplaats en dat was in het kasteelpark van Staverden. Dat is ook niet zo ver hier vandaan. En daar hebben ze ook composthopen, want die mensen die proberen hun eigen materiaal te composteren. En dat is goed voor de planten. En daar groeide deze paddenstoel op. Dat was een nieuwe paddenstoel voor Nederland op dat moment. Nu zie je hem wat op meer plekken, want ja, zo'n ding, als die eenmaal voet aan land heeft, dan gaat dat vaak toch wel wat sneller. Maar deze foto komt uit het kasteelpark, van de eerste vindplaats. Nou, en dan krijg je een telefoontje van iemand die je natuurlijk dat meldt, en dan ga je er snel in de auto en ga je er naartoe en dan kan je het fotograferen. Maar dit krijg je soms ook wel. En ik kan me niet voorstellen dat jullie nooit een paddenstoeltje in je nieuwe planten hebben gekregen. Als je ze bij de bloemisterij vandaan haalde. Dit is de lila korrelige plooi parasol. En ik werd af en toe doe ik wel eens een werk voor RHP. Misschien is dat een bekende of onbekende naam. Het RHP is een keurmerk voor potgrond. En die doen heel veel aan het goed inrichten van die potgrond en ervoor zorgen dat de kwaliteit goed bleef. Er was een kweker die had een halve kast vol met deze planten, de cordeline volgens mij, met die plooiparasol erop. En dat is heel vervelend voor zo'n kweker, want dat kan je weggooien. He, want dat kan je niet meer verkopen door de veiling. De veiling wil dat niet. Niks aan de hand hoor. Ik bedoel, als je ze eruit haalt en een beetje uit laat drogen. Een jaar later zie je ze echt nooit meer terug. Maar ja, op dat moment denk je van, hé, wat gebeurt me? Dus toen heb ik dat onderzocht, want ze wouden weten welke paddenstoel dat was. Nou ja, dan maak je er een plaat van natuurlijk. En die stuur je met de beschrijving terug. En daar waren ze erg blij mee. Want toen konden ze tenminste aanpakken. Dit is de meest bekende potplant paddenstoel. De goudgele plooiparasol. Ja, het is een plaatje. Maar ja, je wil het natuurlijk als kweker niet in je pot hebben. He, als je dat thuis een keer overkomt. Wie heeft deze wel eens in een pot in de tuin gehad? Is hier, oh, daar. Maar dat is Eper. Niemand in Heerde? Nou, dan zijn jullie wel gevrijwaard van de goudgele plooiparasol. Het is echt een hele algemene. Komt veel voor. Ja, dus als je hem ooit een keer tegenkomt, niet schrikken, dat is niks aan de hand. Het ding gaat gewoon op een gegeven moment gaat weer voorbij. Vooral als je hem net koopt, dan krijg je dat. Maar wij zijn nou eenmaal geneigd om onze planten wat uit te laten drogen, af en toe nou niet te veel water te geven. Zo gaat dat in een kamer. En dan zijn ze ook weg, ook komen ze nooit meer terug. Je kan deze ook vinden, de kleine plooiparasol, die heb ik uit Burgers Bush. Ze hebben daar zo'n prachtig oerwoud. Nou, daar komt van alles voor. En daar heb ik deze nog gefotografeerd. Gek is dat er allemaal insectjes rondlopen en beestjes die van alles opeten. Maar die paddenstoel, dat viel nog wel mee. Dus die willen we liever niet zien. Maar, nogmaals, de boodschap is, het is niet ernstig, oké? Okay? Je hoeft niet je kamer te isoleren of weet ik wat. Dan gaan we naar roest en meeldauw en andere parasieten. De meeste van jullie tuinen zijn natuurlijk wel bekend met roesten en meeldauwen. Denk maar aan de rozen. Hè. Rozen zitten gegarandeerd aan het eind van de zomer altijd vol met roes en meeldauwen. Neem maar even een mooi plaatje, dat is even een pauzeplaatje. Maar er zit een knop tussen. Die gaan we eens nader bekijken. En ik weet zeker dat als jullie grote rhododendronstruiken hebben, dat je deze knop erin krijgt. Groot blaadje, ja, ik zal zo meteen een plaatje van de groep laten zien. En dan zie je dode knoppen, dan denk je van nou, mijn rhododendron gaat enorm mooi bloeien. Nou nee dus, al die knoppen gaan dood en krijgen allemaal van die kleine zwarte spijkertjes. Wat doe ik daartegen en wat is de schuldige? Dat is de schuldige. En die zie je in augustus, september. Dus je kan, als je naar je rhododendrons kijkt, dan kan je die nu nog wel zien rondlopen. Hoewel minder dan aan het eind van de zomer. Dat is een cicade, dat is de rhododendron cicade. En die komt uit Amerika. Hij hoort hier niet thuis. Maar hij vindt het hier wel fijn. Cicades zijn geen wansen. Ze zijn misschien in de verte verwant aan elkaar, maar die cicades zijn verwant aan schuimbeestjes. Ja, daar moet je aan denken. En dus als je dit wil aanpakken, dan moet je dat aanpakken. Als je die beestjes rond ziet lopen, ja, dan zal je er iets aan moeten doen als je dat wilt. Want anders dan blijf je dit krijgen. Die cicade legt eitjes in de knoppen. De cicades komen er uiteindelijk uit, maar die hebben een schimmel bij zich. En dan gaat de knop er zo uitzien. Nou, vervelend toch? Wie heeft deze knoppen wel in zijn tuin? Ja, ja. Ja, het is... Nee, maar het is ook een ziekte van, laten we maar een ziekte noemen, van de laatste 20 jaar. En ik weet dat als ik op oude landgoederen kom, waar al tientallen jaren geen nieuwe rhododendrons zijn aangeplant, dan vind je hem niet. Dan heb ik echt wel landgoed Tongeren bijvoorbeeld, kan ik hem niet vinden. Maar maar het kan je buren zijn die dan een nieuwe hebben. Hè? Dat is het juist. Ja, niet alles goede komt van de buren. Mag ik wel zeggen. Hè? Deze groep van rhododendrons, die rhododendrons met die grote bladeren, daar gaat het om. Want dat is een groep, die komt weliswaar ook in de Himalaya voor, hè, allemaal die geïmporteerde soorten. Maar die komt ook in Noord-Amerika voor. En dat kevertje hoort dus in Noord-Amerika op die rhododendron daar, maar is meegekomen met, ja, een verslepen van materialen. Ja, hoe dat gekomen is. Maar ik heb soms het idee dat Boskoop er hartstikke vol mee zit. Want al die nieuwe planten die geplant worden overal, die zitten er ook vol mee. Ja, jammer. Want het tast echt de bloei aan. En sommige struiken, daar zie je helemaal geen bloem meer in. Maar het is altijd wel goed om te weten waar het dan van komt, hè. Want je kan al die dode knoppen er wel uitbreken, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Dan kijken we hiernaar. Dit is een blad. Het is een onkruid uit de tuin, hoor. Maar dan zie je allemaal van die kleine bekertjes, lijkt het wel. En dit is een roest. En roest hebben we natuurlijk zat, hè, op onze planten. In allerlei vormen. Maar dit is roesten hebben vier verschillende manieren om zich voor te planten. Vandaar dat het ook vaak onuitroeibaar is, natuurlijk. Zo ziet het er van dichtbij uit. Kijk. Dat had ik nou nodig. Ja, het is niet altijd verschrikkelijk en ellende. Soms is het, als je het dichtbij bekijkt, is het best wel fraai. Ook al wil je het niet in jouw tuin. En dit is betonierroest. Overigens is dit uit Slovenië, hoor. Ik heb het daar ook achtergelaten. Maar dan zie je dus allemaal roest op die bladeren. En dat is weer een ander stadium. Dit zijn teliosporen. Zo zien die teliosporen eruit als je ze dichtbij ziet. Nou, dat is best wel aardig. 400 maal vergroot. En dan heb je wat. Er zitten kleine steeltjes. Hè, er zitten groepen zitten ze bij elkaar. Twee cellen. Dan heb je bramen. Nou, vooral nu, op dit moment kan je ze overal vinden. Bramenbladeren met rode vlekken. En als je dan omdraait, dan zie je zwarte puntjes. En dan heb je, als je die onder een microscoop legt, dan heb je, ik kan het nauwelijks dragen, dat zie je wel. Dan zie je dus dit soort teliosporen. Dit is één, het is maar een deel hoor, maar als je het hele ding neemt, van hier tot aan de punt, dan heb je een tiende van een millimeter. Dan is het een andere roest.
Dan ik heb een fijne boom. En die heeft dus ook van die bruine rondjes.
Ja.
Maar ik denk, ja, wat is dat?
Ja, maar als je roest hebt, dan moet je er ook, moet je het ook eigenlijk iets af kunnen krabben, zeg maar. Een gaatje, dat is vaak een eindstadium. Die bramenbladeren zie je ook op een gegeven moment de gaatjes invallen. Want aan de andere kant zitten die teliosporen. En dan valt dat hele groepje eruit. Dan heb je een klein gaatje. He, dus, maar zo ziet zo'n roest eruit. En die is dan verdeeld in, deze is dan verdeeld in 3 tot 5 onderdelen. 10 van een millimeter groot. Nou, zo kan je het tenminste zien. En dat is heel vervelend. Maar goed, de meeste bramen, die hebben mensen ook niet zo heel erg wat mee. Maar hier heb je een andere roest. Waar velen van jullie wel wat mee te maken hebben. Dit is de grofwrattige papilroosroest. Ja, we houden van lange namen. We houden van lange namen. En dit vind je dus op je roos in allerlei stadia. Dit zijn die telia-sporen. Dit heet dan uridinia-sporen. Dit zijn dus ook die telia-sporen. Dit ook. Dit zijn ook uridinia sporen. Dit zijn parafyse. Nou ja, je kunt je lol op. Hopen verschillende vormen om je roos het leven zuur te maken. Maar zo ziet het er van dichtbij bij. En dan ziet het er toch, heb je er toch een iets ander gevoel bij dan als je rozenbladeren af ziet vallen. Het heeft heel veel te maken ook met weer. He, als het, zoals dit jaar was het regenachtig. Nou, sommige ziektes steken dan echt de kop op. Maar andere jaren, als het echt droog is, dan zie je dat veel minder. He, dat is echt aan de orde. Zal ik zo laten zien. Dit is ook een mooie, die groeit op vuilboom, dat is een wilde boom. Heet kroonroest, en dan denk je, ja, kroon, ja. Ik zie geen kroon. Maar die roest heeft 2 waardplanten, dat hebben een hoop roesten, die zitten of, die beginnen op de ene en dan springen ze over op iets anders. En deze kroonroest, die zit op vuilboom in het voorjaar en in de zomer komt die op gras. En dan maakt hij dit soort teliosporen. Nou, dan denk je van, ja, oké. Daar kan je wel een kroontje van maken. Hè? Zo werkt dat soms. Bosanemonen. Dat zijn mooie dingen. Deze komen uit Noord-Duitsland. Daar heb ik nog best wel in voor gereden. Maar het is een mooi plaatje. En massaal. Maar daar zitten wel een aantal ziektes op. En dan zie je het dus eigenlijk ook. Want die ziektes zitten daar natuurlijk al net zo lang op. Als dat die bosanemonen daar groeien. Dat zo'n bosanemoon zich wel staande kan houden. Hij hoort daar gewoon thuis. Die ziektes zijn er wel. Maar oké, dat heeft een beperkt aantal slachtoffers. Dichterbij. Anemoon en ruitroest. Van die spichtige bladeren van die bosanemonen die omhoog steken buiten het normale blad. En allemaal van die blaasjes erop waar teliosporen in zitten. Die zijn meestal zwart. En ja, zo'n blad sterft af en die sporen verspreiden zich over een grotere omgeving. Dat kan je ook wel bij andere anemonen krijgen hoor. Het hoeft niet specifiek alleen deze bosanemoon te zijn. Zo ziet dat er aan de onderkant uit. Dit zijn dus allemaal van die, wat je daarnet zag, die ovale dingen met een steeltje eraan. En zo ziet de spoor er zelf uit, de teliospoor. Of één of twee, er kan zo'n deel afbreken, dan zie je maar één. Maar het zijn niet de enige ziekteverwekkers in bosanemonen. Je hebt ook de anemonenbekerzwam. Die is niet heel algemeen, maar die kan je ook in je eigen anemonenbedje krijgen thuis. En dat is, dat is dan op zich jammer, maar ik vind het geweldig. Want zoveel zie je het niet. En dat zijn dus, dit is dan een hard kolontje waar zo'n bekertje uitkomt. Zie je nog één. En die bekertjes die zie je tussen de dode en verdwenen anemonen. Dat is vaak van die open plekken. En dan zie je deze verschijnen. Dus die doden wel degelijk de bosanemonen. En een van de plaatsen waar ik ze veel kan vinden elk jaar is Hakvoort. Aan de andere kant van IJssel. Dat landgoed. Daar staan heel veel bosanemonen, maar er staan deze dus tussen. Hoe groot zijn ze? Nou, zo groot als mijn nagel. Niet groter. Maar, in Heerde, dit komt uit Heerde, vond ik op een gegeven moment ook dit. En dat staat tussen de Salomonszegel. En dat is dus een ander kelkje. Ja, en als je dan het ene naast het andere legt, zo, dan zie je geen verschil. Dan moet je echt je microscoop tevoorschijn halen en allerlei moeilijke en ingewikkelde dingen doen. Om erachter te komen dat dit het gewoon knolkelkje is. Hoe gewoon het dan is, weet ik niet hoor. Maar dit heet het gewoon knolkelkje. En je ziet dat het heel vroeg in het voorjaar verschijnt. De sneeuw ligt er nog. En dat maakt dus die Salomonszegels dood. En dat. Maar het hoeft niet te betekenen dat alle Salomonszegels verdwijnen. Het is meestal zo van, dat ding zorgt er wel voor dat hij niet alles aantast. Want dan gaat hij zelf ook, verdwijnt hij zelf ook. En hier heb je dan een rotkelkje. Kijk, een rotkelkje. En dat rotkelkje, heel klein dingetje, zit op het zaad van een meidoorn. Dus die meidoorns die laten bessen vallen. En die worden aangetast. En daar komt dan zo'n kelkje op. En het is niet echt algemeen, maar je kan het vinden. Heel klein hoor, heel klein. En dan heb je het appelrotkelkje. Je hebt ook het kersenrotkelkje. Je hebt het perenrotkelkje. Elke vrucht heeft wel een rotkelkje. Maar daar zit een ander verhaal vast. Want die dingen komen in twee vormen voor. Je hebt dit anamorfe stadium. Een schimmelstadium. Waarbij je vrucht verrot. En dat is heel vervelend. Maar als je die vruchten op de grond blijven liggen. Je ruimt ze niet op. Dan kan je op een gegeven moment een kelkje erop krijgen. Die sporen verspreidt. En dat is dan het appelrotkelkje op appel. Het ziet er toch een beetje uit als een peer, vind ik eigenlijk. Maar het werd mij verteld dat dit een appel was. Zo ziet dat appelrotkelkje dan uit. Je hebt je boel niet opgeruimd in de tuin. En dat komt erop. Dus dat is een goede aanwijzing van nou, zorg ervoor dat die tuin, als je dit soort ziektes hebt, dat je dat soort rotzooi opruimt. Kersenboompjes meeldauw. Krentenboompjes meeldauw, sorry. Krentenbomen die zien er aan het eind van de zomer vaak helemaal wittig uit, helemaal wit uitgeslagen, alsof iemand er meel overheen heeft gegooid. En dat is dan een meeldauw. Ook zo'n grote groep van dingen die we liever niet zien, dat kan ook op rozen en allerlei andere planten voorkomen, zijn dan altijd wel andere soorten. Maar als je dat dichterbij bekijkt, dan wordt het pas spannend. Want zo ziet de vruchtlichaampjes van de krentenmeeldauw eruit. Dit kan je nog net met een goede loep zien hoor. Als je een beetje een handloep hebt, dan kan je dit nog zien. Van die kleine spinnetjes.
Kan dat overgaan op andere planten?
Nee. Deze hoort bij het krentenboompje. Maar er zijn er zat hoor. Als je katalpen hebt, dan zit een aparte meelwel op. En ga zo maar door. Ik bedoel... Nou, weet je, bestrijden ben ik wat minder bekend in, zeker in de moderne middelen, want er zijn weinig middelen meer over. Maar je moet altijd kijken van, staat zoiets op de goede plaats? Krijgt hij dan de zon die hij nodig heeft, het vocht wat hij nodig heeft, het licht wat hij nodig heeft? Dat is echt belangrijk. En als je, als je optimale omstandigheden hebt, dan krijg je misschien wel wat meer meeldauw. Maar dan zorgt het er niet voor dat die struik of boom echt achteruit gaan in kwaliteit. Die krentenboompjes zijn ook niet dood te krijgen. Want elk jaar zie je ze weer helemaal bemeeld. Maar volgend jaar staan ze weer vrolijk te bloeien. Dus dat valt allemaal nog wel mee. In het uiterste geval zou je moeten besluiten om gewoon iets anders er neer te zetten. Dat kan natuurlijk. Maar ik neem maar een voorbeeld. Als je rozen gaat planten... onder je coniferen op een noordkant, ja, dan zullen die rozen het ook nooit echt goed doen. He, die hebben gewoon zon en ruimte en licht nodig. Kijk, zo zien ze er van nog dichterbij uit. Dat is toch radicaal gewoon, hè? Dat kan, hè? En hier zitten ze dan mee vast op het blad. En ik heb een beetje hard gedrukt. En dan komt dit eruit en hier zitten dan de sporen in. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om dat aan jullie te laten zien. Want je kan die ziekte zien en je druk maken van, god wat vervelend. Maar als je het dus dichtbij ziet, dan heb je zoiets. En dan heb je weer een heel ander beeld van zo'n ziekte. Ja. Ja, zou ik niet doen. Ja, maar de meeste composthopen worden geen 70 graden. Dan moet je een grote hoop hebben. Nee, ik gooi aangestoken materiaal altijd bij het in de grijze container. En dat hoeft niet zoveel te zijn. Maar ja, daar zorg ik wel voor dat dat echt weg is. En niet meer in de tuin ergens terugkomt. Want die meeldauwen, die sporen, die zijn behoorlijk hard hoor. Die kunnen een hoop hebben. Dus dat. Maar je krijgt ook hulp. Je krijgt hulp van insecten. En dit is de larve van een lieveheersbeestje. En dat is een geel lieveheersbeestje. Als je gele lieveheersbeestjes op je planten of je struiken zit rondlopen, bescherm ze. Ja? Want die eten meeldauw. En die eten andere schimmels ook, maar vooral die meeldauw. Daar zijn ze dol op. Dus dat zijn de hulptroepen. Ik heb elk jaar het geluk dat ik een goede oogst met persik heb. En jullie weten dat persik is nou niet de gemakkelijkste vruchtboom om te kweken hier. Dus ik zal je ook laten zien waarom dat bij mij dan wel lukt. En bij de meeste van jullie waarschijnlijk niet. Ja. Ik heb de enige goede boom in mijn buurt. En er zijn er meer die proberen. Ik heb dit op een zuidmuur gezet. En tegen de muur aan. Lekker warm. Want de persikrulziekte. En die kan die boom helemaal kapot maken. Dat er gewoon helemaal niks meer op is. Wat is er nou met die persikrulziekte? Je moet weten hoe zo'n ziekte werkt. Dan pas kan je er wat tegen doen. Ja, de persikrulziekte die treedt op vanaf februari tot ongeveer mei. Dat is echt de hoogst. Dan komen de meeste bladeren, die krijgen die krulziekte. Tussen de 12 en de 20 graden. Als jij de temperatuur stijgt boven de 20 graden, dan gaat die schimmel dood. Hoef je niet meer te spuiten, helemaal niks. En dan gaat het redelijk goed. De enige takken waar ik persikrulziekte op krijg, die staan dus van de muur af, hè. Want ja, je wil niet alles snoeien. En dan staat het zeg maar zo neemt van de muur af. En dan zie je dat eindstukje toch aangetast wordt. Nou, dat knip ik dan weg. dan spuit ik één keer met een ja, middel wat nog mag. Of twee keer. Maar zo gauw die bloeit, zo gauw die gaat bloeien, dan spuit ik niet meer. Want dat is slecht voor de bijen en voor de insecten. En we moeten allemaal een beetje. Maar zo ziet dat eruit. En je hebt, dit is een Tafrina soort, dat is het geslacht waartoe hoort. Je hebt allerlei soorten Tafrina's. Er zijn in Nederland toch zeker wel een stuk of 10 soorten. Die allemaal hun eigen plant aantasten. En deze Tafrina die tast dus de persica aan.
Is dit een meeldauw soort?
Nee, dit is geen meeldauw. Het is echt een schimmel. Het is echt een schimmel. Ja, meeldauw is ook wel schimmel, maar dat werkt dan net iets anders. Hè, hier zitten de sporen worden dus in dit soort bladeren gevormd. En je ziet dus ook, als je even wacht met die bladeren, dan vallen ze uit zichzelf naar op de grond. En dan moet je ze opruimen. Want daar zitten die sporen in. En voor je het weet kan je die bladeren niet terugvinden, want ze verschrompelen gewoon. En dan volgend jaar, hallo, dan krijg je ze weer. Dan krijg ik ze ook altijd wel van de buren verderop. He, van, dus ik kan wel blijven, ermee blijven. Maar ik krijg wel een oogst. Ik heb dit jaar 2 grote emmers, grote persiken ervan afgehaald. En dat was heel erg lekker. Dus leer je ziektes ook kennen. Je kan, je kan wel meteen met groot geweld van alles gaan spuiten. En meestal heb je weinig resultaat. Je moet je ziekte kennen. Waar komt dat vandaan? Als je een cicade hebt die je ziekte overbrengt, zoals in de rode dendro, moet je die cicade kennen. Je moet hem herkennen. Als je in augustus rondloopt, je ziet opeens allerlei van die schattige, leuke insectjes rondlopen. Dan moet je je wel realiseren dat die ervoor zorgen dat die rhododendron niet meer bloeit. Ja, zo werkt het. Van die kevertjes, van die cicades? Nou, moeilijk. Ja, ik denk dat het moeilijk is. Je kan beginnen al die cicades te verzamelen natuurlijk. Dan heb je in ieder geval wat minder voorplanting gebeuren. Hè? Ik denk niet dat het helpt om je rhododendron met het zwaarste vergif helemaal af te spuiten. Want dat moet je ook precies doen als ze op hun hoogtepunt zijn. Want je kan ook spuiten dat er weer nog nieuwe bij komen. En dan blijf je in de gang. Ja, misschien wel, maar niet voldoende. Daar blijven er te veel over. Sommige dingen importeren we en dan denken we, god, het zal niks uitmaken. En dan na een paar jaar, dan zitten we gewoon met een probleem, hè.
En,
nee, je kan ze niet horen. Nee, ze zijn hele stille cicaden. Ja. Van die kleine smiechtjes die over je rhododendron heen gaan. Oké, persikrulziekte. Dit stadium vallen die bladeren af, ruim de rotzooi op. Dat is heel belangrijk. Je zal nog steeds wel krulziekte krijgen, maar dan krijg je minder krulziekte. Dat helpt. En tegen een zuidmuur aanplanten. Als je de persik niet tegen een zuidmuur kan planten, heeft het eigenlijk geen zin. Nou ja, deze kennen we ook, hè. Heeft iemand ze al zo groot gezien dit jaar? Ja. Ja, maar goed. Meteen door. We gaan even nog een andere roest, want dat is een beetje mijn hobbyding. Een roest op jeneverbessen aantast, in dit geval Juniperus sabina, en daarna op peren overslaat. Die rode vlekken op de peer. Waar komen die vandaan? 3 dagen in het jaar, en vaak niet meer, soms zelfs minder, kan je op je jeneverbes dit soort jasmurrie vinden. En wat komt er dan, wat gebeurt er dan mee? Zo ziet dat eruit. Het is best wel een interessant plaatje om dat te zien. He, van die grote flappen. En dit is het resultaat. Als je dit resultaat hebt, zit er ergens binnen 500 meter... zit zo'n jeneverbes die dat doet. Dus als hij bij je buren is, ik ken zo een oud collega van mij had zo'n struik, die zat elk jaar helemaal onder. Ik vond dat fantastisch hoor. Maar dan gingen we een paar maanden later, kwam ik bij hem. En toen zag ik de peer. De buurman had een paar van die peren geleid. Nou, dat zag er niet uit. Ja? Dus toen hebben we maar besloten om het niet te vertellen en die jenever weg te halen. En hoe zit dat aan de onderkant eruit? Dan heb je dit soort vreemde pootjes. Het is een heel gek ding. Het is gewoon een heel gek ding. En je hebt dit soort roest. Er komt dus op twee gastheren voor. Deze is dan toevallig de lijst hebben als jeneverbesroest. Maar die andere is die peren jeneverbesroest. Ze zijn heel specifiek. Als je die peer hebt en je hebt die vlekken, dan heb je maar één soort roest. En die komt altijd op Juniperus Sabina of een andere Amerikaanse jenever voor. Uiteraard weer geïmporteerd ooit. Hè? Dit is de lijsterbes jeneverbesroest. Niet met die vlekken, maar dan hoe je hem in de natuur kan tegenkomen in het voorjaar. En dit heeft me wel enige zweetdruppels gekost om te zorgen dat ik op tijd was. Want deze soort, die komt uit een naaldje. Het is dus een slijmsmuller die uit één naaldje komt. Je kan je voorstellen, als je 's morgens komt en je ziet hem hangen en je gaat 's middags bij een beetje drogend weer, ga je nog eens een keer kijken, is hij weg. Dit is ook nou, de eerste foto die in Nederland verscheen van deze soort, die is van mij. Dus dat was hem. Ik heb daar echt een aantal jaren over gedaan om hem te vinden. Want je hebt in april vaak, zo maart, april, zo'n drogende periode die opeens omslaat in van die lenteregens. Dan zie je die dingen. Eén plaats waar je ze heel veel ziet, en ook een aantal soorten, zie je zeker 3 soorten, is in Hattem, het algemeen veen. Dat jeneverbos wat daar staat. Als je daar op het juiste punt bent, kun je 3 soorten zien. Nou, hier is die weer. Je ziet ook echt dat het uit die naald is gekomen. Hè? En die naalden die hebben een leeftijd, die kunnen een leeftijd behalen van 3 tot 5 jaar. Dus daar blijft hij ook zo lang op zitten. Op die bladeren, die vallen af, dan is het gebeurd. Dus het gaat gewoon zo. Die jeneverbes is er eigenlijk elk jaar. Brengt hij wat voort, zolang hij leeft. En dan gaan die sporen op de andere gastheer. En daar vallen de bladeren, die laat de sporen los. Maar daarvan vallen de bladeren dus op de grond. En dan is dat deel afgelopen. Dat deel kan je niet meer problemen geven. Dit is de meidoorn jeneverbesroest. Je ziet wel, het is allemaal, ja, ik ben er een beetje gek van. Dat heeft me veel moeite gekost om ze ook op tijd te zien en andere aansteken. Van je moet dus op tijd zijn. Wat je ziet is dat die tak een beetje verdikt raakt. En als je jeneverbes goed bekijkt, als je jeneverbes hebt, of dat nou een Amerikaanse soort is of een andere soort, en hij wordt geïnfecteerd of zoiets, dan zie je verdikte takken. En daarom weet je al van, nou, die kon dat wel eens in het voorjaar hebben. Nog een plaatje. Ja, het zijn gewoon vieze sliert hoor. Dan heb je nog een andere soort. De kussentjes jenever-soort. Die kan ook meestal meidoorn, dacht ik, aantasten. En dat zijn weer dunnere takken. En het is wel grappig als je dan zo'n struik hebt. Dan vind je helemaal aan de buitenkant vind je 1 soort op die naalden. Dan eentje op de dunne takken. En dan eentje op die dikke takken. Dus je kan 3 soorten op 1 struik hebben. En het algemeen veen, daar zie je dat ook. Maar je moet het wel heel goed timen hoor. Nou, grote parasolzwam. Gewoon een mooi plaatje van een grote paddenstoel. Die we overal kunnen tegenkomen. Dit is de grote knoflooktaling. Dat was ooit de eerste vindplaats in Nederland. Bij de Leemkuil in Tongeren. Die stinkt echt naar knoflook. Maar ik heb hem al jaren daar niet meer gezien. Maar je kan hem tegenkomen. Hij is een beetje behaard aan de steel. Het is een, ja, zoiets. Dan heb je nog van die paddenstoelen die hout aantasten. Deze paddenstoel heeft ervoor gezorgd dat mijn tuinhuisje naar zijn grootje ging. Ja, als je eenmaal rot van paddenstoelen krijgt, je kan er van alles aan doen. Het uitzagen, allerlei middelen gebruiken. Het gaat gewoon door, hè. Dus dat tuinhuisje is, ja, dat is nou een deel van mijn schutting. Maar als die verbrandt, zelfs het verbrande hout, kan deze paddenstoel nog krijgen. Dit is een hele mooie kleine paddenstoel. Ik heb hem gisteren op Amelis Weert gezien. Maar dat is wel een fietsen. Dit is een Mycena. Het is maar een klein dingetje. He, dat ziet er wel groot uit. Een klein dingetje. Bloedrode druppels komen eruit. Je kent misschien wel de melkmycena. Als je mee zou gaan op de excursie op zaterdag, dan zal ik je dat vast en zeker kunnen laten zien. Melkmycena. Maar deze heeft dus rode druppels. En ik vind het fantastisch dat het allemaal kan. En deze die vond ik bij de Groene Zee. Nou, daar zijn jullie vast zeker wel bekend mee. De goudhoed. Dat is toch fantastisch. En dat is een grote paddenstoel hoor. Echt wel 30 centimeter van de grond. En een, ja, tot een soepbord grootte. Heel leuk. Ik weet niet of die nu nog staat. Maar een paar jaar geleden stond die daar in grote getalen. Dit is een kleintje. De goudgele bundels van. Die komt alleen maar op coniferen voor. Dus zo'n paddenstoeltje. Maar dat, ik vind de schoonheid. En hij leeft alleen maar op dood hout hoor. Om mensen te gerust te stellen. Trouwens die goudhoed ook. Die leeft alleen maar op blad en dergelijke. Dan wou ik jullie deze niet onthouden. Dat is de violette gordijnzwam. En volgens mij is die toch al een keer gevonden in de gemeente Heerde. Ja, hier en daar komt er wat leem in de bovengrond. Hè? Het is niet allemaal zand hier. En dan kan deze paddenstoel tevoorschijn komen. En ja, die heeft een werkelijk schitterende kleur. Dat trekt altijd hoop op fotografen aan als die tevoorschijn komt. En het is een forse paddenstoel. Hij is zeker zo groot als een vliegenzwam, zeg maar. De kroontjesknotswam, om weer eens iets anders te laten zien. Een beetje een dichtbij opname van de kroontjesknotswam. Groeit op oud populierenhout. Kan hier voorkomen, maar hij wordt constant gevonden in de polder bijvoorbeeld. En dan is dit het. Ik dank u voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? Barst los. Helaas, ja, als je van die dode knoppen erin ziet wel natuurlijk. Het beestje zelf zie je eigenlijk alleen maar in augustus. Ja, tenzij je natuurlijk die rode dendron in augustus koopt. En dat die gewoon erop rondloopt. Ja. Maar ik heb je gewoon een type rode dendron laten zien. Hè. Dat behoort tot een grote groep met grootbladige rode dendrons. Die kleine met die blauwe bloemen bijvoorbeeld, daar komt hij niet op voor. Dus er zijn hele grote groepen rhododendrons die niet aangetast worden door het beest. Wacht even. Ja. Nou, nee. Ja, niet bij u bijvoorbeeld. Nee, maar je hoeft het niet in de grijze te gooien. Maar zorg ervoor dat het van het erf afgaat. Dat bedoelde ik eigenlijk. Dus nee, dat is een fout eigenlijk van mij. Maar zorg ervoor dat het van het erf afkomt. En dat geldt natuurlijk voor andere dingen ook, hè, die je in je tuin tegenkomt.
Hoe kan je van de roest afkomen
van
de rozen?
Andere rozen kopen. Ja, maar dat klinkt heel flauw. Dat klinkt heel flauw. Je hebt bepaalde types die heel gemakkelijk aangetast worden door roest. En je hebt bepaalde types die echt heel moeilijk aangetast worden door roest. En dan zal je misschien een paar blaadjes krijgen. Maar dan verpest het niet je hele border, zeg maar. Dus ja, daar moet je naar kijken. En dat staat overigens ook al, als je die handelscatalogie bekijkt. Dat staat ook best wel hier en daar aangegeven van minder gevoelig voor. Hè, of ongevoelig voor. Maar ja, ja, ouderwetse, zeg maar, gros ouderwetse rozen zijn gevoeliger dan die hele nieuwe wetsen. Want ja, daar wordt gewoon gekeken van wat, wat kan ik verkopen. Je kan natuurlijk beter een materiaal verkopen waar mensen tevreden mee zijn. Nou, ik heb vorig jaar of 2 jaar geleden heb ik die roos gekocht, Queen Elizabeth. En die krijgt wel wat roest, maar het heeft eigenlijk geen naam. Nee. He, dat is dan zo'n moderne roos die je dan wel kan gebruiken. He, dus, verder nog vragen? Geen vragen? Ja?
Ik ga een beetje nog, waar de mevrouw net ook zei, je hoeft niet in de grijze container te doen. Maar jij zegt, ja, zorg dat het van de erf afkomt. Hè?
Ja.
Maar dat is toch alleen maar dan het probleem verplaatsen.
Ja.
Nee, het wordt verbrand dan. En dan ben je zo gaan. Ja, maar ik krijg het container wordt meegebrand. Maar als je de groene container doet.
Ja, ja, maar ja, ik weet niet waar de groene container naartoe gaat hoor. Vroeger ging dat naar Wijster. En dat is een eind weg van huis.
Ja.
En als je ooit bij Wijster bent geweest en je hebt die heuvel gezien die daar helemaal apart in de weilanden ligt, dan ligt het daar wel goed. Maar ik weet eerlijk gezegd niet meer tegenwoordig waar het naartoe gaat. Het gaat er natuurlijk om, je kan het zelf ook verbranden, maar dat mag niet meer. Ja? Dus je moet er toch wat mee. Nou ja, mijn ervaringen met die compost zijn aan de ene kant prima compost, maar ik heb altijd ontiegelijk veel onkruid erna. Hè? Om die zaden, omdat het dus niet voldoende verhit is. Want als het 70 of daarboven zit, dan gaan die zaden echt dood. En dat gebeurt dus blijkbaar niet. Het wordt niet voldoende verhit. Ja, maar dat is wat anders dan vogelmuur. He, dus, ja, ja, ja. Ja, maar ik heb niks over die kwaliteit te zeggen hoor. Want ik ben bekend met RHP. Dat is een grote organisatie die vooral aan ook een kwekers levert. En ook wel op andere manieren ervoor zorgt dat de kwaliteit goed is. Verder weet ik er weinig van. Ik kan daar, ja, ik wil er ook eigenlijk niet te veel van zeggen.
Nee, maar weet je, dit is wat dat betreft dan toch nog te weinig verdieping. Hoe gaan we met al die spullen om? Door de gemeente.
Ja, dat is zo, maar dus er is te weinig verdieping en een hoop problemen, Marion. Ja. dat kunnen we ook op andere vlakken zien. Ik hou mij eigenlijk alleen maar bezig met de paddenstoelen. Dus daar kan ik wat over zeggen.
Mogen we in Nederland nog gewoon paddenstoelen plukken?
Je mag in Nederland niet zomaar paddenstoelen plukken. Oh, dat was het laatste plaatje. Kijk. Kijk, dit is een heel duidelijk plaatje waarom ik vind dat je geen paddenstoelen moet plukken. Het is iemands huis. Die smurf is daar bepaald niet blij mee. Nou ja, jullie weten het zeker niet. Ja. Nee, maar geen belediging. Maar jongens, je moest eens weten hoeveel mensen het ziekenhuis in raken. We hebben als vereniging hebben een aantal mensen aangewezen die gebeld kunnen worden door dokters van ziekenhuizen in Nederland. Om vragen te stellen over hun patiënten die binnenkomen. En dan mag je om 1:30 s'nachts opgetrommeld worden om allerlei braaksel na te kijken onder een microscoop. Dat is ook wat. Dat is ook niet prettig. Mijn idee is, ga gewoon naar de grootgrutter en koop daar je paddenstoelen. Dan weet je tenminste wat je hebt. Ik zou ook voorzichtig zijn met allerlei markten. En bovendien, je mag niet zomaar paddenstoelen plukken. Er zijn gemeentelijke verordeningen in de eerste plaats. Dan zijn er alle landgoederen. GLGK heeft regels. Maar Heerde heeft ongetwijfeld ook regels. En de landgoederen hebben ook aparte regels. En er is niks vervelenders dan op een gegeven moment gestopt te worden door een of andere boa en daar een boete voor te krijgen. Daar zit niemand op te wachten. Ik zou het dus niet doen. Bovendien neem je het eten weg van een heleboel andere dieren. Eekhoorntjesbrood wordt niet alleen door eekhoorntjes gegeten, maar er zit ook veel slakken op en andere beestjes. Die in het bos prima mogen gedijen. Niet in onze tuin. Ja, dat weet ik. Ja, maar misschien minder beesten, hè? Hoe gaat het daar met de eekhoorn? Ja, maar misschien zijn die er niet meer. Je kan, nee, maar je kan, als je een paddenstoel hebt, je kan hem maar één keer eten natuurlijk. En wie eet hem dan? En ik vind niks treurigers dan een bos binnenkomen waar dan een hoop boleten hebben gestaan. Die ziet alleen nog maar de stelen, omdat ze de hoeden hebben meegenomen. Ik vind dat een tragisch gezicht. Dus daarom doe ik dat ook niet. En Polen, ja, in Polen wordt dat veel gedaan, in Rusland ook. De vraag, ik heb al, mensen vertellen mij dan van, ja, maar die Polen weten waar ze het over hebben, die hebben altijd de goeie. Je moest eens weten hoeveel mensen er doodgaan. Ik heb een Duits tijdschrift waarin dat iedere keer verhaald wordt, welke mensen ziekenhuizen terecht zijn gekomen. En soms kan je een allergie hebben waar je helemaal niet van bewust bent. Af en toe hebben mensen wel eens hele forse allergieën tegen eekhoorntjesbrood bijvoorbeeld. Dan komen ze toch nog in het ziekenhuis. En dan denk je natuurlijk van, ik heb een vergiftige paddenstoel gegeten, terwijl je gewoon een allergische reactie hebt. Ik zou het niet doen. Kort en goed. Nog andere vragen?
Nou, ontzettend bedankt. Menno. Dan gaan we naar de stukjesmarkt. En als er nog mensen zijn die zich willen aanmelden, dan kan dat bij Els voor aankomende zaterdag om 10:00.
Ik wil eigenlijk weten of er mensen zijn die zich aan willen melden. Hoeveel die er zijn. Als iedereen heeft een hand opsteekt die zich aan wil melden.
Ik heb
aan. Ja? Ja, als het te weinig is,
sorry.
Vanaf waar is het vertrekken?
Het is de Elburgerweg.
Het is hier vlakbij.
Als je de Elburgerweg over de snelweg heen gaat, kilometer aan de rechterkant is een grote parkeerplaats, en dan kan je links naar de Schaatskooi. Daar gaan we niet naartoe, maar dat is de ontmoetingsplaats dan. Daar vandaan vertrekken we om 10:00, als het doorgaat.
Ja. Ja. Het is mooi, maar ik zie geen handen. Eigenlijk, dus kunnen we wel zeggen dat het niet doorgaat.
Want hadden we een minimum van.
Behalve de 3 en de liefste zou ik willen, dus tot 4. Dus.
Ja, dat is echt weinig.
Dat is
ja.
Te weinig.
Ja.
Dus bij deze.
Ja, we een andere keer.
Ja. Oké. Okay.
Ja.
Nou,
ja.
Bij deze. Het is niet anders.
Zullen wij
ja, ik kan nog even zeggen.
Yeah.
Dat is alleen maar mooi. Ja, we hadden niet goed gelezen.